Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Ros.
Goedemiddag. Een van mijn verre voorgangers als minister-president, Pieter Kort van der Linden, schreef ooit over de taak van de overheid. De staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico's en stelt zich in dat haastige drang aan allen tot gids. Dat is een hoge norm. En het is duidelijk dat de overheid in het kinderopvangtoeslagdossier niet aan die norm heeft voldaan. De rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige overheid. En dat is hier op een verschrikkelijke manier misgegaan. We zijn eensgezind. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het hele kabinet. En ik zal aansluitend aan deze persconferentie naar paleis gaan om de koning verder toelichting te geven.
En daarop stapte Rutte op zijn fiets, op weg naar de koning. Het kabinet Rutte 3 heeft net niet de eindstreep gehaald. Het wantrouwen tegen de burger, en dan vooral tegen de arme burger, of in elk geval de burger die steun van de overheid nodig heeft, dat wantrouwen heeft tot een verschrikkelijk ongeluk geleid. Vorige week vertelde Mathieu Zegers in de podcast wat de toeslagenaffaire zegt over Rutte en zijn politieke visie. Vandaag kijken we met iets meer afstand naar de premier. Of nee, we kijken misschien eigenlijk naar onszelf. Wat zegt het over ons dat Rutte zo immens populair is? Joost de Vries schreef een boek over Rutte, de gelukkigste man van Nederland. Dat boek komt over 2 weken uit. Maar deze week staat in De Groene een uitgebreide voorpublicatie. Welkom in de podcast, Joost.
Hey, fijn er weer eens te mogen zijn.
De vorige keer was over Boris Johnson.
Ja, dat was een hele tijd geleden. Je moet je voorstellen dat iedereen op de redactie altijd was met elkaar overleggen wie de podcast mag zijn. Iedereen zich permanent over het hoofd gezien voelt als dan iemand anders weer naar voren wordt geschoven. Dus ik ben heel blij dat ik nu eindelijk hier weer eens tegenover je mag zitten.
Goed zo. Jouw boek, het gaat niet alleen over Rutte, het gaat de eerste twee de hoofdstukken gaan over
ja, Rutte. Ja, het bestaat uit 3 delen. Het eerste deel gaat helemaal over Rutte en in het andere deel is hij een soort van spiegel, is hij een soort van icoon dat er doorheen fietst. En dat je, als je goed kijkt, volgens mij zijn er zo ongelooflijk veel ontwikkelingen in Nederland de laatste jaren geweest. En natuurlijk omdat Rutte zo lang op die plek zit, komt hij in al die ontwikkelingen wel een keer voor.
Ja.
Dus ik vond het wel leuk om hem als een rode lijn, als een rode draad, om die essays aan elkaar te naaien.
En die gelukkigste man van Nederland, dat is hij.
Dat is hij, denk ik.
Nou zijn er de afgelopen jaren al 2 boeken over Rutte verschenen. Eén van de NRC-journalist Petra de Koning en eentje van Sheila Sitalsingh van de Volkskrant. Wat kan jij daar nog aan toevoegen?
Nou, aan die boeken kan ik denk ik heel weinig toevoegen. Zowel Sheila Sitalsingh heeft echt een hele scherpe, vinnige, korte biografie geschreven. Petra de Koning heeft dit najaar een hele mooie portret gemaakt eigenlijk. En wat ik er denk ik aan toevoeg, of waar ik een voorzet voor probeer te geven met een boek, is dat zij heel erg de vraag toch stellen. En dat is de vraag die ook toen Rutte in het najaar 10 jaar premier was, een vraag die in heel veel profielen en analyses terugkomen van wat wil Rutte nou eigenlijk? En heel erg vanuit die verwondering dat we al 10 jaar, of we gaan nu het 11e jaar in dat hij als premier is. En dat we nog steeds niet weten waar het hem nou om te doen is. Ik bedoel, het is een man die er prat op gaat. Geen grote ideologische toekomstdromen te hebben. Geen lange termijnvisie. Hoe merkwaardig is dat? En iedereen blijft dat dus hem altijd een beetje als een vraagteken benaderen. En het vreemde effect is dat als je die biografie van Petra de Koning leest, zijn er eigenlijk 2 dingen die hij in zijn carrière als premier echt op eigen titel heeft doorgedrukt. En dat is eentje is niet gelukt. Dat is het afschaffen van de dividendbelasting. En het andere is het verbod op circusdieren. Wat een mooi nobel verbod is, hoor. Ik heb altijd medelijden met bontrode leeuw gehad die in de dierentuin zit. Maar het is heel vreemd dat dat eigenlijk de enige momenten zijn waarin je echt helemaal zijn eigen overtuiging zag.
Ja.
Dus de vraag die in die boeken aan de orde komen van wat wil Rutte nu eigenlijk, heb ik geprobeerd om te draaien en geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag, wat willen wij van Rutte?
Ja, hoe komt het dat wij genoegen nemen? Nou, wat zeg ik, genoegen nemen, dat wij op het schild hijsen een premier waarvan wij niet weten wat hij wil.
Ja, en weten wij het zelf dan ook niet? Of willen we het niet weten? Dus eigenlijk ben ik op zoek gegaan naar, en dat is denk ik iets dat ik in mijn boek meer heb geprobeerd te doen, of het nou gaat om Rutger Bregman, of Ilja Vijver, of de Luizenmoeder, of Football Inside, of Badr Hari. De vraag, waarom is iets waar komt populariteit uit voort? En dat is eigenlijk de vraag die ik me bij Rutte probeerde voor te stellen. Ja. Van waarom is hij nu zo moeiteloos, of schijnbaar moeiteloos, de populairste politicus van Nederland al een decennium?
Nou, laten we proberen om dat ook in dit half uur wat we hier hebben, om daar wat dieper op in te gaan, om dat te onderzoeken. Ik wil met jou langs de carrière van Rutte lopen met hele grote stappen, maar toch ook niet helemaal toevallig. De eerste stap die ik wil maken is, dat vond ik bijna aandoenlijk om te zien, Rutte als voorzitter van de JOVD. Dat was die van 1988 tot 1991. En ergens rond 1990 zal het geweest zijn, hield hij een televisieinterview. En naast hem zat de vertegenwoordiger van de CDA-jongeren. En toen ging het over dit standpunt.
De liberale jongerenorganisatie JOVD nam dit weekend een resolutie aan waarin gepleit wordt voor een wettelijke erkenning van commercieel draagmoederschap. Mark Rutte van de JOVD is in ons midden, welkom. Waarom pleiten jullie daarvoor?
Wij pleiten ervoor dat in het geval van draagmoederschap de draagmoeder een financiële vergoeding krijgt voor dochterskosten, eventuele medicamenten en gedurfde inkomsten, omdat ze een baan heeft.
Daar krijg je toch ook dat er dan betaling voor wordt gegeven?
Dat klopt, en dat vatten wij ook samen onder dat begrip commercieel draagmoederschap.
Ja, ik zie jou ook lachen. Het is ook de jongheid in de stem, hè, die nog ontroert.
Nou, dat, maar het is ook, denk ik, dat wordt wel meer beschreven, hoor, dat hij in zijn jongere jaren nog iets bekakter overkwam. Ik denk dat het ook wel aansluit bij de partij, bij wat voor partij de VVD toen was. Ik bedoel, Rutte is als geen ander een historicus van de partij. Die weet er alles vanaf. En ik heb veel interviews met hem erover gelegd. Kijk, in de jaren 80, dat dit was, de jaren 90, was de VVD nog een partij voor de Konijnenlaan in Wassenaar en de Torenlaan in Blaricum. En dat was echt een partij voor deftige meneren met een Porsche of een befje.
En een sigaar.
Ja, en grappig genoeg is een van Rutte's doorbraken bij de VVD was op een partijcongres in nog voordat hij volgens mij echt actief werd als staatssecretaris, waarin hij, toen werkte hij nog bij Unilever, de VVD een Sleets merk noemde. En er was toen heel veel ophef over, Bolkestein was boos, dat hij echt zei van het is te veel een bitterballenpartij. Het is te veel een partij voor sigarenrokers. Het moet er een bredere volksbeweging zijn. En ik denk dat de VVD dat nu zoveel jaar later ook steeds meer is. Ik bedoel, wat ik heel grappig vond, is dat de VVD geen partijcongres heeft, maar partijfestivalen. En dat is echt een soort jolige boel geworden. En dus dat deftige is uit de VVD gehaald. En dat kan je dus denk ik aan hem persoonlijk ook zien.
Ja.
Ik bedoel, het is grappig als je van die foto's van hem terugziet. Het was echt zo'n jongen die op zijn, weet je wel, als 20er dikke sigaren rookte. Weet je wel. Hij speelde echt de bal die hij later wilde worden. En dat is denk ik nu wel uit.
Ja, ik weet niet of hij nog sigaren rookt. Maar inderdaad, hij lijkt jonger geworden te zijn dan hij toen was.
Nou, het is wel als je in zijn gedrag in ieder geval, ja. Ja,
ja, de stem is nog wat voorzichtiger toen. Ik vind het wel grappig dat je zegt, dat was ik echt vergeten, maar dat Rutte de VVD een Sleets merk heeft genoemd. Dat woord merk, Dat is wel vrij essentieel volgens mij om Mark Rutte te duiden. In de zin van, dat zei Mathieu Zegers vorige week ook in de podcast, hij is vooral een marketingman.
Je zou het kunnen benaderen, maar je zou het ook kunnen bedenken dat, kijk, het is moeilijk voor te stellen dat een SP'er de SP een merk noemt.
Ja.
En of de PvdA. En ik denk toch dat van oudsher partijen zijn met een dominant of een flink aanwezig wetenschappelijk bureau met publicaties, met het idee dat het een club is waar men bij elkaar is vanuit een bepaalde overtuiging, een bepaalde ideologie.
Die staan ook ergens voor, die willen iets.
Die willen iets, heel concreets en die willen iets veranderen. Ja. Er is een probleem en dat willen ze oplossen.
En dat moet je als romanschrijver, dat ben je ook, moet dat jou aanspreken? Want een hoofdfiguur in een roman moet ook iets willen.
Nou, ja, kijk, we komen op een zijspoor, maar dat is een zijspoor dat ik graag inga, hoor. Ik ben al 100 jaar werk sinds kleuterschool ongeveer voor De Groene. En ik ben ook romanschrijver en ik heb bij De Groene heel veel over literatuur geschreven. En er zijn altijd, en dat is denk ik een van de redenen waarom ik die fascinatie voor Rutte heeft. Er zijn grof genomen altijd 3 eigenschappen die een goed personage moet hebben. En de eerste eigenschap die een literair personage moet hebben is dat hij hij moet opvallen. Zoals Harry Potter, laten we zeggen, dat litteken op zijn voorhoofd heeft. Heb je het liefst een personage die je herkent.
Geen grijze muis.
Die iets opmerkelijks heeft, ja. Dus dat is 1. Het tweede is, een personage, wordt vaak gezegd, moet een strevend personage zijn. Dus een personage heeft een baan en hij wil een betere baan. Of hij heeft een vrouw en hij wil een jongere vrouw. Daar komt het meestal in zijn banaliteit op neer. En het derde is dat als hij niet strevend is, dat personage, dan is er een derde optie dat het een tragisch personage is. Dat het iemand is die vastzit in het leven en lijdt onder de toestand en de algehele melancholie van het bestaan. Nou, alle 3 die dingen gaan volgens mij niet op voor Mark Rutte. In de zin, ik zal niet zeggen dat Mark Rutte een man zonder eigenschappen is. Het is alleen dat al zijn eigenschappen ons heel bekend zijn. Gewoon tot waar hij, hoe hij eruit ziet, wat voor kleren hij draagt, waar hij op vakantie gaat, wat voor eten hij houdt. We weten het nu allemaal van hem. En dat is eigenlijk een gekke paradox. Dat waarschijnlijk ken je niemand die zijn leven echt letterlijk zo leidt als Mark Rutte. Maar alle onderdelen van het leven zijn je heel bekend. Dus die optie gaat niet op. Tweede optie, strevend personage. Ja, is ook problematisch. Omdat Mark Rutte, zoals wij hem inmiddels kennen, is het iemand die geen grote idealen heeft. Geen grote wijzigingen in de structuur van de samenleving wil aanbrengen. Iemand die politiek gezien, in de 3 kabinetten die hij heeft geleid, en nu het 4e kabinet, of dat er komt, weten we nog niet. Maar als je afgaat op het politiek pamflet waar het op gebaseerd is van de VVD, weer een hele draai heeft gemaakt. Dus het is ook ideologisch verandert er heel veel. En heb je het idee dat die ideeën gewoon niet belangrijk zijn. Dus hij wil niet echt iets. En dan kom je bij dat derde punt van, is hij dan een melancholisch, tragisch personage? Nou ja, ook niet, want Rutte, daarom heet mijn boek De Gelukkigste Man van Nederland. Ja, zoals hij zelf altijd zegt, ik heb geen talent voor het sombere. Maar hij heeft echt een buitengewoon talent voor het vrolijke. En dan komt wat er ook gebeurt. Hij gaat er monter mee om. Dus daar, zo zat ik eigenlijk een beetje over na te denken. Van stel, Mark Rutte was een personage in een film. Welke film zou dat zijn? Of welk boek zou het zijn? En ik kon eigenlijk niks voorstellen. En dan kom je wel bij een interessante vraag uit, denk ik. Namelijk, waarom willen we dan al 10 jaar dat boek lezen en naar die film kijken?
Ja.
Oh, moet ik er nu antwoord op geven? Ja. Oh god, ik hoop dat we dat gewoon de vraag stellen, dat voldoende was. Nee, kijk wat je moet, denk ik, altijd als je een politicus benadert, moet je hem in zijn tijd plaatsen. En ik denk dat als we naar het fenomeen Mark Rutte kijken, dan moet je denk ik niet naar de man kijken, maar je moet naar alles eromheen kijken. En denk ik, meer dan ooit leven we in een wereld die ongelooflijk in beweging is. En natuurlijk, in alle tijd, in elk decennium, is de wereld in beweging. Maar we zitten nu wel echt in de tijd waarin we zeker door sociale media, door technologieën, we hebben zoveel meer momenten op een dag dat het nieuws bij ons binnenkomt. En we voelen ons de hele tijd omsloten door nieuws, door veranderingen, door paniek.
Ja, en het nieuws zelf is ook dramatisch van aard. We zitten in allerlei crisissen.
We zitten in crisis, dus een permanente klimaatcrisis. Ja. Er zijn op alle mogelijke manieren in de maatschappij zijn er steeds groter wordende kloven tussen arm en rijk, hoog opgeleid, laag opgeleid. We zitten met het populisme dat de democratie onder de voet lijkt te lopen op sommige momenten. 40% van de beroepsbevolking voelt zich eenzaam op zijn werk. Er is een steeds grotere eenzaamheid in de maatschappij. Er zijn steeds meer mensen depressief. Nou, ik hou nu een beetje op, want ik zie jou verdrietig worden.
Rutte is eigenlijk de enige gelukkige man van Nederland.
En dat is het fascinerende. Het is alsof er een orkaan aan de hand is. En in de oog van een orkaan is het altijd stil. En Rutte is dat oog van die orkaan. En volgens mij is dat een soort van ongelooflijke aantrekkingskracht. Dat je niet... Kijk, in de politiek is een ideaal een probleem. In de zin van, als je een ideaal hebt, dan erken je dat er ergens een probleem is. En dat wil je oplossen. En dus elke keer als je naar Lodewijk Asscher kijkt... Nou, oké, die mag ik niet als voorbeeld gebruiken, maar naar Lilian Ploemen... dan denk je, oké, dit is iemand die wil iets aan de ongelijkheid doen. Dus je ziet het probleem. En dan zie je Jesse Klaver en dan zie je het probleem van de klimaatcrisis. En dan zie je ook al meteen erin van, oh god, hoe kan hij dat ook ooit oplossen? Dus die personages, die politici dragen een bepaald gewicht met zich mee. En een bepaald probleem en een bepaalde zwaarte. En dan in het midden van het politieke bestel heb je een politicus die geen probleem met zich meedraagt. En ik bedoel... Laat er geen misverstand ontstaan. Hij creëert die problemen natuurlijk wel op allerlei mogelijke manieren. En hij belichaamt die problemen op een hele verdekte manier misschien ook. Maar hij is een soort van de kalmte, de leegte. Het is een politicus die geen verandering vraagt. Hij vraagt niks van jou, hij daagt je niet uit. Je hoeft er niks van te veranderen. Je kan politici denken ook heel vaak aan emoties koppelen. Kijk, Wilders is heel erg de emotie van woede en wantrouwen. En angst. En Thierry Baudet is heel erg de emotie van eigenlijk gewoon witte superioriteit. En het gevoel dat je veel beter bent dan andere mensen. En Rutte is denk ik de emotie, de onverslaanbare emotie van lekker met je voeten op de bank, even helemaal niks.
Rutte is een ontzettend sterk merk.
Het is een heel sterk merk, ja.
Het doet me eens denken aan de VPRO 20 jaar geleden. Toen zat de televisie een beetje in een dip. De programma's liepen niet zo goed. En toen was er een enquête onder VPRO-leden. En die vonden de VPRO een fantastisch merk. Alleen hun eigen programma's voldeden er niet meer aan. Met andere woorden, het merk was zo sterk geworden dat het boven de eigen programma's kwam te staan.
Nou ja, in die zin staat... Ik denk dat dat een ander probleem is waar we wat tegenaan gaan lopen op een gegeven moment. Dat Rutte natuurlijk ook een sterker merk geworden is dan de VVD.
Ja, ja.
Ik bedoel, het is de man geworden die de partij echt overstijgt in populariteit.
Ja, en hij wordt ook de Teflon premier genoemd. En dat komt, er zijn natuurlijk wel problemen. Nou ja, de toeslagenaffaire is niet de minste van die problemen. Maar in dat kader is het ook wel interessant om te weten dat hij, Rutte, in 2007 door de rechter is veroordeeld voor discriminatie. Toen hij had in 2003 als staatssecretaris van Sociale Zaken, had hij de gemeente in een brief geadviseerd, naar aanleiding van een fraudegeval met een Somaliër, om burgers van Somalische afkomst extra te controleren. Kijk, hoe actueel kan je zijn? Hij werd veroordeeld door de Haarlemse rechter voor discriminatie. En weet je wat zijn reactie was? Dan moeten we die wet maar veranderen.
Ja, dat heeft hij gedaan.
Ja, met andere woorden, hij is eigenlijk... verantwoordelijk voor dit probleem, voor een deel. Hij heeft eerder blijk gegeven van dat hij daar ook niet vies van is. En toch heeft hij twee zetels gewonnen nadat hij afgelopen vrijdag afgetreden is.
Maar ja, kijk, dat is natuurlijk een beetje het probleem met die toeslagenaffaire. Dat is wel fijn dat een aantal talkshows ons daar aan herinnerd hebben. Dat super strenge vervolgen van fraude, en dat ontstond natuurlijk heel erg in de nasleep van de Bulgare fraude. Dat was echt kamerbreed. En ik bedoel, het is heel ironisch dat Geert Wilders nu als hardste roept, Mark Rutte, je moet aftreden. Mm. En je kan niet verder als lijsttrekker. Terwijl hij bij uitstek bijvoorbeeld iemand was die zei van, we moeten keihard optreden tegen profiteurs. En we moeten ze pakken met alle middelen van de wet. En nu zei hij in de Kamer, ja, maar ik wist niet hoe dat dan uitgevoerd moest worden. Waardoor je ook denkt, ja, wat een slechte politicus ben je dan als je wel voor wetten roept, maar niet nadenkt over hoe ze uitgevoerd worden. Ja. En ik denk dat een van de gekke dingen is. En we hadden het er net over dat een politicus een bepaald probleem kan vertegenwoordigen. En dat het heel duidelijk is dat politici van bepaalde ideologische overtuigingen daardoor ook bepaalde concrete maatschappelijke problemen belichamen. En je kan zeggen dat Mark Rutte geen van die problemen belichaamt, omdat hij er gek zo boven zweeft. Maar het enige dat hij belichaamt is het hele systeem. En voor een deel natuurlijk heb je mensen die ook steeds meer afkeren van het systeem. En partijen die echt gewoon buiten de marge zoeken en ook gewoon de samenwerking niet meer aangaan. Maar Mark Rutte is denk ik meer dan ooit gewoon het gezicht geworden van hoe politiek in Nederland er nu uitziet. En dat zie je ook aan alle partijen met wie hij heeft samengewerkt. Hij heeft van politiek zozeer iets. Hij heeft echt politiek vrijgemaakt op een bepaalde manier.
Ja. Ja,
en ik denk dat al die partijen één voor één steeds door hem worden verleid om ook hun eigen ideologische bagage opzij te schuiven en daarin mee te gaan.
Ja. Dat is wat er met
en dat
Samson
is denk ik ook waarom al die partijen elke keer, het is bijna een soort van regel, als je met de VVD regeert, kost je dat zetels.
Ja.
En bij de VVD komen ze dan erbij. Waarom? Omdat de VVD nooit een partij voor de idealen is geweest.
Nee.
Of tenzij het hele liberale idealen zijn over minder belasting betalen. En
ja, of eigenlijk leven we al in het ideaal. We leven namelijk in een verschrikkelijk gaaf land.
Het is natuurlijk heel optimistisch. Dat is een mooie citaat, kwam ik in een van die boeken tegen over de VVD van Gerry van der List. Dat van de Elsevier, die heeft wel een slim boek over de VVD geschreven. En dan zegt op een gegeven moment, ik ben even vergeten wie, van ja, nee, er komt een moment dat als je zegt dat je lid bent van de VVD, mensen meteen hun duim opsteken. Ik dacht, ik zie het ze doen ook, weet je wel, mensen. Hey, goed gedaan.
En
ja.
Maar dat is knap. Hij heeft dus eigenlijk wel een ideaal, namelijk het land waarin we leven. Maar hij brengt het alsof het geen ideaal is. Het is gewoon een soort...
een goede vriend van me die zei tegen mij, van die stemde VVD. Toen zei ik, waarom stem je VVD? En zei, ja, want je kan een dubbeltje maar één keer uitgeven. Ik denk van ja, als je dat voor elkaar hebt, dat mensen op geen enkele manier meer nadenken. Want de VVD maakt natuurlijk wel degelijk idealistische, of tenminste keuzes vanuit een bepaald maatschappijbeeld. Bijvoorbeeld het afschaffen van de enorme snijden in de cultuursubsidies. Ja. Ik bedoel, dat zijn echt wel dingen die gaan over hoe vind je dat een overheid moet optreden. En wat is de publieke ruimte en waar bemoeit de overheid zich mee? Dus in die zin zitten die principes zitten er wel echt in. Maar Mark Rutte weet ze te verpakken alsof het gewoon allemaal vanzelfsprekendheden zijn.
Ja, ja, ja. Het lijkt een beetje op Unilever, waar die gewerkt heeft, geloof ik, de afdeling personeelszaken. Je hebt verschillende soorten boter en het maakt Unilever niet uit welke boter je koopt.
Als het maar een Unilever boter is.
Als het maar een Unilever boter is.
Ja, zoals je ook de anekdote hebt van Mark Rutte. In de tijd bij Unilever, dat hij een reorganisatie doorzette waarbij hij zichzelf ontsloeg. ik bedoel, dat komt er nog eens bovenop. Dat je het gevoel hebt dat het hem uiteindelijk ook niet heel veel uitmaakt.
Ja, ja, ja. We gaan even naar een periode in het bestaan van Rutte toen het allemaal wat minder rooskleurig was. En dat was 11 jaar geleden, de strijd om het lijsttrekkerschap met Rita Verdonk, hoe hij eigenlijk lijsttrekker van de VVD is geworden. Dat waren moeilijke tijden. Laten we er eerst even een stukje van horen.
Dames en heren, de uitslag luidt.
Je ziet, als je de beelden nog voor je had, zie je Mark Rutte eigenlijk verbaasd kijken.
Daar viel een witje bij iedereen.
En Rita Verdonk ook.
Mark Rutte is gekozen tot lijsttrekker.
Hij heeft gewonnen.
Hij heeft gewonnen, maar wel met bijna de kleinst mogelijke meerderheid. Jij haalt het ook aan in je stuk. Dit was een moeilijk moment in het bestaan van de politicus Mark Rutte. Waarom?
Ja, wat denk ik een interessant moment is. En denk ik als je naar Mark Rutte kijkt is om terug te gaan naar die periode dat hij zich meldde als kandidaat lijsttrekker. Dat is 2006. En toen werd hij in 2007, werd hij het ook daadwerkelijk. Toen kwam hij eindelijk van Rita Verdonk verlost. En toen heeft hij een paar jaar gehad waarin hij een politicus probeerde te zijn die hij niet was. En hij probeerde, dat was toen in de tijd, we hadden net Fortuyn gehad, we hadden Van Gogh gehad. Dus het ging over de Fortuyn-revolte, over de verwezen samenleving.
De ontevreden
burgers. Het ging opeens over de multiculturele samenleving en de spanningen die er leefden. Het ging over het vrije woord. En mag je nog wel zeggen wat je wil zeggen? Want wie weet heb je een Mohammed B. achter je aan, dat gevoel. En in die eerste periode probeerde Mark Rutte daar met allemaal ideeën voor te komen. En alles ging mis. Dat is heel grappig om daarop terug te gaan. Dus hij kwam bijvoorbeeld met het idee om... hij wilde heel erg het vrijheid van menings... de vrijheid van meningsuiting uitbreiden. En dat zou dus wat hem betreft ook mogen inhouden dat je de Holocaust mocht ontkennen. Nou, daar dachten al die VVD'ers, wat is hij aan het doen? En hij ging voor Elsevier en voor Opinio, zo'n blad dat je ooit nog had, ging stukken schrijven over Jesaja Berlin en over Friedrich von Hayek. En hij probeerde echt een soort van partijideoloog uit te hangen ook. Hij schreef een nieuw beginselprogramma voor de VVD, wat hij meer als een soort spelletje zag. Maar hij had wel het gevoel van, oké, dit moet ik nu doen. Dus hij was heel erg bezig een politicus vol ideeën te zijn. En dat ging natuurlijk heel erg mis. De peilingen waren waardeloos. Ja, dat bekende incident met Arend Jan Boekestein, van wie ik op dat moment een les had nog, volgens mij had op de universiteit, die toen niet door had dat een camera liep en toen tegen Maarten van Rossum zei van, oh mijn god, deze man heeft geen enkel idee, het is schokkend.
En waarom ging het mis? Waren zijn ideeën niet goed die hij probeerde? Of was het overduidelijk dat hij maar wat probeerde?
Dat was denk ik het overduidelijk. Het was echt zo proefballonnetje na proefballonnetje. Het was zo heel, hij was heel nadrukkelijk zoekend. En er zit wel een grappig fragment in. Want ik heb echt alle boeken over de VVD gelezen van de laatste 15 jaar die ik kon vinden. En in de biografie van Shelley Stalsing wordt Jan Driessen, zo'n partij, prominent geciteerd. En die heeft het dan over dit moment met Rita Verdonk, wat we net hoorden. En die dan zegt, ja, van nadat Rita weg was, nadat hij Rita had verslagen, toen kon het niet meer stuk. En hij had Rita overleefd en nou wist hij het. En gek genoeg wordt diezelfde Jan Driessen in een ander boek geciteerd, van Gerry van der List, die ik net noemde. En daarna zegt hij, nee, de periode na Rita was vreselijk. Hij was echt gewoon aangetast. En de vanzelfsprekendheid waarmee hij speeches gaf, had hij niet meer. Hij was gewoon zoekend. En dat is heel gek om nu op terug te blikken op Mark Rutte als een zoekend politicus. Iemand die met idealen bezig is en iemand die ideeën uitprobeert. En wat dus heel duidelijk wordt als je naar die geschiedenis kijkt, is wanneer begon het goed te gaan met Mark Rutte. Dat was eigenlijk toen de economische crisis van 2008-2009 zich meldde. En toen opeens was, ja, vrijheid van meningsuiting was even minder belangrijk. En allerlei, ja, je hoefde niet over de twee soorten vrijheden van Jesaja Berlin te beginnen. Of over Friedrich von Hayek's Road to Serfdom. Opeens ging het gewoon over geld. Het ging gewoon over de economie. Het ging gewoon over welke partij kan de meeste banen creëren volgens de CPNB-rekenmodellen.
Het moest gemanaged worden.
Het werd gewoon gemanaged. En opeens werd de politiek voor hem dus teruggebracht. Het was eerst iets dat om ideeën ging en idealen. En die, opeens was er een moment in de tijd dat hij die allemaal opzij kon doen en het gewoon alleen maar over, ja, de economie kon hebben, wat op een bepaalde manier een managementprobleem is. Ja. En dat is natuurlijk hoe de politiek, zoals we die denk de laatste 11 jaar gewend zijn, is dat gewoon politiek is, ja, niet meer iets dat per se om ideeën gaat, tenminste niet in Den Haag, maar gewoon om management. Hoe zorg je dat het een beetje blijft lopen allemaal?
En dan tot slot, maar ja, ik ben bang dat jij dat ook niet kunt beantwoorden, maar toch.
Je probeert het gewoon, ja, ga ervoor.
Waarom, dus blijkbaar nemen wij in grote meerderheid, hè, want we praten natuurlijk niet.
Ja, we
niet,
praten in de wijvorm, maar we hebben het.
Wij stemmen allebei niet op Mark Rutte, denk
ik. Mark Rutte.
Nee, maar toch zeg ik wij. Wij nemen als maatschappij dus in grote meerderheid genoegen met een politicus die geen politicus is, die een manager is eigenlijk. Komt dat omdat we inderdaad vinden dat we in een gaaf land leven en eigenlijk diep van binnen heel tevreden zijn?
Nou, ik denk dat je dat niet zomaar weg kan wuiven. Ik bedoel, Nederlands klaagt natuurlijk heel graag over alles. Maar al kijk je dan naar de beste zorg in de wereld, de beste scholen in de wereld, kinderopvang, maar ook gewoon waar mensen het gelukkig zijn, staat Nederland altijd in de top 5. We zijn nooit ergens tevreden over. Maar ja, stiekem weten we ook wel dat het niet op heel veel plekken beter is. Ja. Dus dat speelt denk ik mee. Maar wat ik eigenlijk geprobeerd heb te beschrijven in mijn boek, is toch hoe in die grote ruis die er aan de hand is en al die prikkels die de hele dag op ons afkomen, hoe ontspannen het misschien wel is om iemand in het midden van het politieke spel te hebben die prikkels onbeantwoord laat. En die gewoon kalm is. En je kan gewoon naar Mark Rutte kijken met de tv half aan en half oplettend. En je weet dat er niks geks gaat gebeuren. En dus alles is aan het veranderen in de wereld. En je weet dat Mark Rutte niet gaat veranderen. En waar ik aan moest denken, dat vond ik wel misschien een grappige vergelijking. Een rare vergelijking hoor. Maar in de New Yorker stond laatst een stuk over Emily in Paris. Heb je dat gezien,
ja,
Kees?
Ja.
Heb je dat echt gezien?
Ja, stuk 7-8 afleveringen. Slagroom, maar wel heerlijke slagroom.
Ja, gewoon echt een hele, echt een hele slechte soap.
Ja.
Wel mooi gemaakt, maar een hele slechte soap. En de criticus, de cultuurcriticus van de New Yorker, zei het is ambient tv.
Ambient. Oh, ja.
Dus het is bedoeld om niet naar te kijken. Het is eigenlijk tv die je op de achtergrond aan hebt, ja, terwijl je door je telefoon aan het scrollen bent.
Ja. Ambient music, die term.
Ja, die term. Beetje ja, liftmuziek is dat, ja, weet je. Muziek, ja, die je niet... En toen dacht ik, goh, misschien is Mark Rutte een soort van ambient politicus. Hij is er gewoon en het is wel prima dat hij er is en hij verlangt niks van je. En je hoeft, maar de grote waarde van hem is dat je niet op hem hoeft te letten. En dat is natuurlijk een hele gekke, cynische manier, op een bepaalde manier, om politiek te bedrijven. Omdat politiek wel zo belangrijk is. En dat zie je in zo'n toeslagenaffaire ook. Ja. De politiek kan echt je leven verpesten.
Hij maakt het zelf ook graag klein. Hij noemt het zijn baantje.
Zijn baan, ja, dat mocht hij op een gegeven moment na MH17, mocht hij dat niet meer zeggen. Maar dat is altijd zijn strategie, dingen altijd klein maken. Problemen met een tje erachter zetten.
Ja.
Politieke problemen vaak menselijk maken. Dat altijd zeggen, joh, zo heb ik het niet bedoeld. En we komen er wel uit samen.
Dus politiek is heel belangrijk, maar dat zullen we van Mark Rutte niet gauw te horen krijgen. Nou Joost, er is nog veel meer om over te spreken, maar dat moeten mensen maar lezen in De Groene en over 2 weken in jouw boek. Dankjewel voor dit gesprek.
Tuurlijk.
En verder deze week in De Groene. Een onderzoek naar de illegale visvangst door Nederlandse bulkvissers die voortdurend de regels ontduiken. En toch belandt die vis met keurmerk op uw bord. Het gevolg is dat de zeeën steeds leger raken. En een reportage over corona in tbs-klinieken, waar hele afdelingen op slot zitten en de spanningen oplopen. Want elke dag dat door corona de behandeling niet kan plaatsvinden, betekent voor een tbs'er een dag langer in de kliniek. Dat en veel meer deze week in De Groene Amsterdammer. Dat kan met een abonnement of met een proefabonnement. Ga naar groene.nl, dan leest u hoe u voor €15 10 weken De Groene in uw bus kunt krijgen. U kunt volgende week ook weer naar onze podcast luisteren. U kunt die podcast ook sterren geven in uw podcast-app. Doe dat, want dan stijgen we weer op allerlei lijstjes. Rest mij nog te zeggen dat deze week de podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief en mijzelf Kees van der Bos. En de muziek is de Tune for N van Paul van Kemenade.